het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten, met Richard Groeneboom.
Goedenavond en van harte welkom. Tot 9:50 praat ik weer met twee gasten over een van de pastorale vragen die op de redactie zijn binnengekomen. In deze maand februari weer nieuwe gasten. Naast mij zit een heel bekend gezicht, dus eigenlijk zo nieuw is hij niet. Een bekende stem in dit programma, Aad van der Zanden uit Renkum. Al vele jaren doe je dit programma. Ja. Als ik het goed heb vanaf het begin?
Ja, vanaf de eerste uitzending. Ik ben dus zeer bevoorrecht.
Ja, en dat is 23 jaar
geleden.
Een hele tijd. Ja. Ik ben blij dat je ook dit jaar weer te gast bent.
Ja.
Rechts van mij zit dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam. Een nieuwe stem in dit programma. Predikant in de hervormde gemeente daar. Dus volgens mij predikant in het hartje van de stad.
Ja, Rotterdam-Zuid. Het is vlakbij het Feyenoordstadion, staat de Maranatenkerk. En dan ben ik nu ruim 2 jaar predikant.
Nou, ook van harte welkom. Ik stel voor dat we maar meteen van start gaan met de vraag die vanavond op tafel ligt. Dat is een vraag, denk ik, waar heel veel mensen wel eens mee zitten. En dat gaat over de verhouding tussen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid. Ik zal de brief eerst voorlezen. De laatste tijd hoor ik van meerdere kerkmensen dat God in zijn grote liefde en zijn barmhartigheid geen mensen verloren laat gaan. En ik zou wel eens willen weten of jullie dat ook geloven. De liefde van God is onuitsprekelijk groot, lezen we in Johannes 3, vers 16. Maar dan moet je toch wel geloven dat hij voor mijn zonde is gekomen. Graag jullie reactie. Aad?
Prachtige brief. Prachtige reactie. Ik denk inderdaad dat je moet zeggen dat Gods heiligheid en Gods liefde tegenover elkaar staat. Dat kan je aan de ene kant zeggen. Aan de andere kant zijn het twee karaktereigenschappen van God. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat God de mens moet straffen vanwege zijn heiligheid. En dat God de mens niet wil straffen vanwege zijn liefde. Er staat in de opmerking die we hier hebben, de laatste tijd hoor ik van meerdere kerkmensen dat God in zijn grote liefde en barmhartigheid mensen niet verloren laat gaan. Je zou je natuurlijk af moeten vragen van hoe komen kerkmensen aan zulke gedachten? Nou, als je kijkt vandaag aan de dag, als het gaat om eeuwig behoud, dan praten mensen soms net zo makkelijk over de hemel dat ze behouden zijn van ik ben toch goed geweest voor iedereen en ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Dus ik kom er wel en dat passen ze dan een beetje toe voor alle mensen, of die gelovig zijn of niet gelovig zijn. Maar de Bijbel spreekt wel heel duidelijk over het feit dat mensen wel verloren gaan. Maar goed, daar komen we zo nog wel even een beetje verder mee. Maar dat is mijn eerste reactie.
Nou, Ruud, als jij deze brief zo op je in laat werken, wat is dan jouw eerste reactie?
Nou, ik heb eens zitten kijken in de Bijbel van wat zegt Gods woord nou over wie God is? En ik heb gezien dat er 4 teksten zijn in de Bijbel die zeggen God is. Een bekende tekst is Johannes 4, hè? God is geest. Wat de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw. Een tekst is uit 1 Johannes bijvoorbeeld. God is licht, ook een bekende Bijbeltekst. En dan staat er ook in diezelfde eerste Johannesbrief, God is liefde. En dat staat er 2 keer. En dan is er ook nog een tekst, de 4e in Hebreeën. En daar staat, onze God is een verterend vuur. Ja. En daar heb je nou eigenlijk precies die 2 kanten die Aad ook noemt van de gerechtigheid, de heiligheid, maar ook de barmhartigheid en de genade van God. En die moeten we bij elkaar houden, omdat de schrift die bij elkaar houdt. En toch vind ik het dan ook erg mooi dat, als het gaat over God, is liefde, dat dat er nou 2 keer staat. Hmm. Hè, liefde, dat heeft te maken met het hart van God. En dat mogen we bepreken, dat mogen we vooral ook bezingen. God is liefde, o engelenstem, mensen toon verheerlijkt. Hè, maar we moeten altijd wel met 2 woorden blijven spreken.
Mm-hmm. Die tekst die je genoemd wordt, Johannes 3, vers 16, is natuurlijk een van de bekendste teksten uit de Bijbel. Hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Daar wordt natuurlijk ook vaak mee aan de haal gegaan, hè, met die tekst.
Jawel. Ja, maar kijk, ik denk inderdaad dat het heel duidelijk gesteld moet worden dat Wat er staat in Johannes 3 vers 16, ook wat er staat in 1 Petrus 3, dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle zullen komen tot de erkentenis der waarheid, dan is dat, dan zijn dat teksten die gesproken zijn vanuit de liefde van God. Want God wil niet dat iemand verloren gaat, maar vanwege de heiligheid van God gaan er mensen verloren. Want God kan nooit tegen zijn eigen heiligheid ingaan. Dus God is heilig en de zonden moeten veroordeeld worden. En je kunt zeggen, ik zeg dat met alle eerbied, maar dat is dan het probleem van God. Dat God heilig is en mensen moet straffen. En dat God liefde is en de mens niet wil straffen.
Ja, maar zit er misschien nu iemand bij de radio en die zegt van ja, maar God is zo almachtig dat hij ook alle mensen naar de hemel zal kunnen laten gaan.
Dat kan ook. En dat heeft God dus ook geopenbaard. Want je kunt zeggen, hoe heeft God dan die tegenstelling opgelost? God heeft de tegenstelling opgelost om zelf mens te worden in zijn zoon en het offer te brengen voor de zonde. En dat betekent dat de zonden in Christus gestraft werden, onze zonden in hem werden gestraft vanwege Gods heiligheid. Maar omdat de straf die op Christus was ons tevreden aanbrengt, is er een weg naar de hemel waardoor alle mensen behouden kunnen worden. Of ze behouden worden, heeft te maken met de voorwaarden van geloof, wat Ruud dus ook al naar voren brengt.
Ja, dan heb je natuurlijk altijd mensen die daar gaan zitten vroeten in die uitverkiezingen. Waarom de ene wel en de ander niet? En dan kom je inderdaad bij de opvatting, ja, alle mensen gaan in principe naar de hemel, hè?
Ja, maar dat is dus niet zo.
Ja. Ik denk inderdaad dat Johannes 3, vers 16, de mooiste tekst uit de Bijbel, heeft Luther ooit eens gezegd. Dat deze tekst zelf eigenlijk aangeeft dat er een beslissingspunt zit. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, de grote liefde van God, de gever, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, die onuitsprekelijke gave. De Heere God had miljoenen engelen, maar één zoon, maar hij gaf die ene zoon. Aan wie? Want wie zijn de ontvangers? Hè? De wereld staat er. En dan komt het scharnierpunt, opdat een ieder die in hem gelooft. Er staat niet dat God de wereld zo lief gehad heeft dat alle mensen zalig worden. Maar wel opdat een ieder die in hem gelooft, dat is het scheidingspunt. He, die als het ware zijn lege handen leert op te houden bij die gevende God. En die daarin zijn zoon ons aanbiedt. En ik denk wel eens bij mezelf, Richard, als het nou over een kind gaat. Hè, je geeft een kind een zak snoep, dan zegt hij dankjewel. En als ik naar een volwassene ga en ik geef hem een envelop met inhoud, dan zegt hij dank u wel. En in de prediking komt God en die geeft zijn enige geboren zoon het redmiddel. En wat is nou onze reactie daarop? Hm. En daar valt het beslissingspunt.
Hm. Ja. Maar toch leeft die vraag bij deze mevrouw. Hè? Gaan alle mensen naar de hemel? Ja. Ze zegt van ja, ik spreek daar vaak mensen over die dat inderdaad zeggen. Ja. Dat is wel een vraag die leeft, hè? Merk je dat ook zelf aan als je
mensen
spreekt?
Jawel. Maar dan moet je mensen dus ook confronteren met het feit dat de Bijbel zegt dat het anders is. En want wie niet gelooft, staat er in datzelfde Johannes 3, want er staat niet alleen maar dat God de wereld lief heeft gehad, maar in datzelfde Johannes 3 lezen we dat degene die niet gelooft is reeds veroordeeld. Met andere woorden, het oordeel van God ligt over alle mensen. Alleen iemand die tot geloof komt, wordt van dat oordeel bevrijd. Maar als iemand niet geloof komt, blijft hij onder het oordeel van God. De Bijbel spreekt ook heel duidelijk weer in datzelfde gedeelte van een tekst die we net citeerden uit 2 Petrus 3, dat de dag van de ondergang van alle goddeloze mensen zal komen. Dus de dag van de ondergang. En nou hebben wij soms de neiging om te denken dat goddeloze mensen van die moordenaars zijn en die allemaal in de gevangenissen zitten. Maar iemand die goddeloos is, zeggen we vaak, is iemand die godloos is. Met andere woorden, die kent God niet in zijn leven. En die heeft God nooit in zijn leven toegelaten. Maar er kan best een hele vrome man zijn of vrouw die sympathiek is, die actief is, zelfs binnen de kerken. Actief kan zijn en toch godloos. En die mens zal in de ondergang van de goddeloosheid buiten de genade van God vallen.
En dat is dan inderdaad eigen schuld. Ik heb eens een mooi voorbeeld gelezen, Aad, van een voorbeeld van een dokter. He, als je een dorp hebt en dan komt een dokter en die dokter is er voor het hele dorp. En iedereen kan van hem gebruik maken. Mm. He, als je wat aan je duim hebt of aan je been of ernstige kwaal hebt. Je kan zelfs zo ver gaan dat je kan zeggen, hij is mijn dokter. Want hij is de dokter van het hele dorp. En als mensen ziek zijn en ze gaan toch sterven, dan ligt het niet aan die dokter, want die is er. Maar wel aan mij, omdat ik niet van die man gebruik gemaakt heb. En zo kan ik in het evangelie kan ik tegen de mensen zeggen, de Heere Jezus is jouw zaligmaker en jouw middelaar. En dat we ziek zijn door de zonde, dat is een feit. Ja. Maar dat we genezen kunnen worden, dat is het heerlijk evangelie. En geloof is dat ik nou gelovig gebruik leer maken van die dokter, van mijn middelaar. Ja. En daarom ligt het niet aan de dokter, niet aan de Heer Jezus, maar het ligt aan mij omdat ik niet van hem gelovig gebruik heb gemaakt. Ja,
maar dan heb je nu echt over mensen die heel bewust nee hebben gezegd tegen God. Maar ik proef ook een beetje uit deze vraag dat ze waarschijnlijk ook nu mensen voor het oog heeft die misschien God wel helemaal niet kennen of nooit van God gehoord hebben. En dan zou je misschien kunnen zeggen, ja, kun je die mensen niet wel kwalijk nemen dat ze God niet gezocht hebben?
Nee, maar ik denk, ik moet eerlijk zeggen dat er zijn natuurlijk een heleboel vragen waar je geen antwoord op kunt geven. Maar mijn antwoord is altijd van, als God zegt in Romeinen 1, dat niemand dus, zich kan verontschuldigen door te zeggen, ik heb het niet geweten. Ja. Nou, vraag me dan niet om een verklaring van hoe weten die mensen het dan, want dat kan je niet uitleggen. Maar als God die moet oordelen, nu zegt dat niemand zich kan verontschuldigen door te zeggen ik heb het niet geweten, dan blijf ik daar buiten. Want God die moet oordelen, die weet welk mens het wel weet. En hoe mensen dan God hebben leren kennen, ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Dat weet ik niet. Alleen, ik weet wel dat heel veel mensen de neiging hebben om vaak te spreken namens anderen. En ik denk dan altijd, spreek nou eens namens jezelf. Heb jij het evangelie gehoord? Ja, ik heb het vaak gehoord. Ja, maar wat heb jij er dan mee gedaan? Want men schuift dat altijd een beetje af op de ander.
Ik moet dan altijd denken aan het woorden van Spurgeon. Die zegt, ik maak me niet zoveel zorgen over de mensen die het niet geweten hebben. Maar ik maak me veel meer zorgen over de mensen die het wel geweten hebben en die er niet naar hebben gewandeld. Ja. En niet naar hebben gewandeld. He, dus ik denk dat dat een goede richtlijn is van strijd gij om in te gaan. En al die andere mensen, zijn het er nou veel of weinige, de Heer richt altijd zijn wijsvinger naar mijn hart.
Een muzikale bewerking van Psalm 87. We praten vanavond over een brief waarin een mevrouw zegt: hoe denkt u over mensen die zeggen dat God zoveel liefde is dat hij geen mensen verloren zal laten gaan? En misschien hebben jullie die vraag ook wel eens gehad. Mij is het een tijdje geleden nog overkomen dat ik met iemand in gesprek was, een niet-gelovige, en die dan tegen je zegt van: dus als ik het goed begrijp, als ik niet geloof in die Jezus waar jij dan in gelooft, dan ga ik dus naar de hel. Hoe moet je daar nou mee omgaan met als je zo'n vraag krijgt, Ruud?
Ja, ik heb altijd moeite met dat woordje dus, hè. Dan worden de conclusies getrokken van A en B, dat tel je bij elkaar op, en dus. Het christelijk geloof is niet en dus, maar is en toch. He, wij leven door het nochtans van het geloof, hè. Van het kan eigenlijk niet, en toch heeft God een middel gegeven, hè. En dat maakt het wonder uit. En dus, dat is een concluderend geloof of ongeloof, maar in het en toch, daar ligt nou het wonder van Gods genade. He, dat hij naar mij omziet. En dat ik dat niet hoef te presteren van mijn kant. Maar hij ziet naar mij om. En, ja.
Maar als je zo'n vraag krijgt van iemand. Je zit in de trein of in de bus en je raakt in gesprek over het geloof.
Ja.
Wat zou je dan zo iemand zeggen?
Nou, ik zou niet aarzelen om tegen elk mens te zeggen dat God hem lief heeft. Maar ik zou dat ook uitleggen. Ik zie in de Bijbel dat het hart van God groter is dan ons hart. Maar ik zie in de Bijbel wel twee dingen. Hè. Als het gaat over de scharen waarmee de Heer Jezus met ontferming bewogen was, dan zie ik dat het de liefde van ontferming. Hè. Maar als het nou gaat over zijn kinderen, de kinderen van God, dan zie ik dat de Heer die lief heeft met een speciale liefde. Hè. Er is een, in het Engels zeggen ze de compassion, hè, de liefde van mededogen. Ik geloof niet dat de Bijbel aanleiding geeft voor een universele heil voor iedereen. Dat iedereen zalig wordt. Maar er is wel een universele ontferming van God. Met zijn schepping. Ook al rebelleert die schepping naar hem toe. Maar hij blijft bewogen met zijn maaksel. En ik zou tegen niemand durven zeggen dat God je haat. God haat de zonde. Dat staat in de Bijbel nergens dat hij de zondaar haat.
Ja, heb jij die vraag wel eens gehad, Aad?
Ja, kijk, ik verbaas me er altijd al over dat mensen in zo'n opmerking zelf wel de conclusie trekken. En zeggen van, dus ik ga naar de hel. Dan zeg ik, hoe kom je daarbij? Heb je dat ergens gelezen of zo? Dus ik beantwoord heel veel vragen door wedervragen te stellen. Daarbij komt ook dat ik altijd zal zeggen van, ik zeg niet dat je naar de hel gaat. Ik lees wel in de Bijbel dat mensen die niet geloven voor eeuwig verloren. Dat zeg ik niet. Dat zegt God. En waarom stel ik dat zo? Omdat mensen jou als het ware onder druk willen zetten. Dus jij zegt dat ik dan naar de hel ga. Nou, dat zeg ik niet. Hoe kunnen wij zeggen dat mensen naar de hel gaan? Dat kunnen we helemaal niet zeggen. Alleen, je kunt wel herhalen datgene wat God zegt. En als je dat doet, als je zegt, maar God zegt, ja, dat is iets waar men niet tegenop kan. Men kan wel tegen mij op, men kan wel tegen jou op, maar men kan niet tegen God op. En wat mensen dan daarmee doen, ja, dat is hun beslissing.
Ja, Ruud, jij zei net, ik zou wel tegen iemand zeggen, God is liefde. Nou zie je natuurlijk zeker in evangelisatie en campagnes van kerken en zo, dat er heel erg de nadruk op wordt gelegd, hè, God is liefde. Want de boodschap, God is een God van toorn, is natuurlijk niet zo populair, om het zo te zeggen. Aan de andere kant, hebben we ook in dit gesprek al aangegeven, ja, het is wel belangrijk, God heeft twee kanten. Op wat voor plek moet ook die andere kant, ook in het evangelisatiewerk, nou wat jou betreft hebben?
Ik denk dat je de mensen eerlijk moet behandelen. Alleen dat je inderdaad zegt van, alzo zegt de Heer, dat zegt het woord. Maar het is ook belangrijk hoe je dingen zegt. Dat als mensen op een gegeven moment ook naar de uiterste consequentie vragen van hun ongeloof, dan zal ik moeten zeggen, ja, maar de Heer zegt, er is een brede weg die leidt naar het eeuwig verderf. En dat zijn de woorden van de Heer Jezus. En er is ook een weg die leidt naar het eeuwige leven. En Jezus die roep je, kom tot mij, hè, van die brede weg zonder hem, achter mij aan. Maar ik zou ook willen zeggen, als een mens verloren gaat om eigen schuld, dat is een huiveringwekkende werkelijkheid, dan gaat hij altijd verloren onder het wenende oog van Christus. Omdat God het niet wil en omdat de Heer Jezus het niet wil. En als het dan toch gebeurt, dan zal het, God heeft geen lust in onze dood. Ook een Bijbeltekst. Het zal zijn onder het wenende oog, omdat jij het zelf tot aan je laatste snik hebt volgehouden. Ik wil niet dat hij koning over mij is.
Ja, ik bedoel het nou eigenlijk meer echt puur gericht op evangelisatie. Ik kan me herinneren in Rotterdam trouwens, bij Alexander staat zo'n heel groot bord. God is liefde. Misschien ken je het wel bij Rotterdam Alexander. Ja. Er zijn misschien mensen die daar voorbij rijden en niet gelovig zijn. Zeggen, nou, dat is heel mooi. Fijn, dat God van alle mensen houdt. Dat is misschien heel eenzijdig. Wat vind je van zoiets bijvoorbeeld?
Ja, ik weet dat er in Leiden was er een groot gebouw. Ik dacht dat het in Leiden was van Lea des Heils. En daar stond op, God roept u. Dat vind ik dan nog pakkender. Want de roepstem van God gaat naar je uit. Hm. Ik vind met zulke slogans is goed, maar je moet altijd wel weer uitleggen wat de Bijbelse lading daaronder is.
Ja, ja. En ook omdat mensen natuurlijk dan onmiddellijk beginnen te reageren van God liefde. Dan moet je eens kijken. Nou, dan komt daar een wereld van problemen komt er op je af. En ik vind inderdaad dat we altijd moeten proberen om die twee eigenschappen van God te schilderen. Ook in evangelisatiediensten.
Nou, dat gebeurt vaak weinig, hè?
Jawel, ik moest er even denken toen Ruud net de naam van Spurgeon noemde. Ik heb eens van Spurgeon gelezen dat hij nooit geen problemen had om onderwerpen te vinden voor evangelisatiediensten. Nou, daar zijn wij dan nogal eens mee bezig. Spurgeon zegt het mooiste onderwerp voor een evangelisatiedienst is spreken over de heiligheid en de grootheid van God. Ja. Hoe meer je de majesteit van God laat zien, hoe eerder mensen tot de ontdekking komen dat ze zondaren zijn en dat er niks goeds in hun woont. Dat hoef je zelf niet te overtuigen. Mensen ontdekken dat zelf. Kijk nou bijvoorbeeld in Jesaja 6. Als Jesaja de heiligheid van God ziet, is niemand die tegen hem zegt dat hij onrein is van lippen. Maar hij ziet dat zelf in het licht van Gods heiligheid. Ja. En als je de boodschap durft te brengen van dat God een heilige God is, dan ontdekken mensen hun eigen zonde. En zolang iemand zijn eigen zonde niet ontdekt, heeft hij ook helemaal geen behoefte om behouden te worden. Ja. Dus dat moet gewoon gebeuren. Nou is het zo, ik zit in een andere positie als Ruud, maar ik heb soms de neiging om binnen evangelische kringen te spreken over de heiligheid van God en dat God een verterend vuur is, omdat men zo oppervlakkig spreekt over God is liefde en mensen worden behouden. Mm. En ik heb in de reformatorische kringen de behoefte om veel meer te spreken over God is liefde en er is genade voor alle mensen. Omdat je dat verschil heel vaak ziet tussen die twee.
Precies, ik kan me herinneren dat toen ik op Heidepark zat, het seminarie, dat er op een gegeven moment een opdracht was en er werd ons gevraagd van, hoe kan je nou met één symbool eigenlijk jouw christelijke geloofsbeleving uitdrukken? En dat mochten we dan op het bord tekenen of schrijven. En ik weet nog wel dat ik toen tekende een altaar. Een altaar. Daar zie je aan de ene kant, onze God is een verterend vuur. Ja. Dat vuur is er. En er is een slachtoffer. En het wonder van het evangelie is dat vuur nou niet mij treft, maar dat het nou het Lam van God heeft getroffen. En daarin zie je nou ook weer de liefde van God.
Absoluut.
Hè? Waar het mij moest treffen, kwam het op die plaatsvervanger neer. En de achtergrond van Gods liefde, ja, het hart van God, spreek daar. Hè, waar ik word gespaard, terwijl een onschuldige voor mij sterft. En daarom zegt ook Johannes, achter die zin, God is liefde. Hierin wordt de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat we zouden leven door hem.
Nou, dat lijkt me een heel mooie tekst om mee af te sluiten, want de tijd zit erop. Volgende week dan zijn we er weer en dan gaat het over de vraag, waar gaan gelovigen naartoe als ze sterven? Direct naar de hemel of is er eerst een soort aparte afdeling in het dodenrijk totdat Christus wederkomt? Dat dus volgende week. Heeft u zelf een pastorale vraag voor dit programma? Stuur die dan op naar Ik zou wel eens willen weten, ter attentie van Richard Groeneboom, postbus 21000 1202 BA in Hilversum. Een e-mail is nog beter, ikzou@eo.nl. Wilt u graag napraten naar aanleiding van dit programma? Bel dan naar onze afdeling Nazorg 035 647 4849. Dus 035 647 48 49. Graag tot volgende week.